Er is natuurlijk een akkoord over de Digital Markets Act aangekondigd. Maar wat gaat de burger hier nou eigenlijk precies van merken?
Is die markt er eigenlijk wel? Of moeten we die niet gewoon allereerst maar eens gaan maken? En wat is dat dan?
Nederland en de EU zijn tegen een verplichting voor bedrijven om data lokaal op te slaan. Landen als bijvoorbeeld China zien dit anders. Wat vind je daarvan?
Welkom bij Digitaal Europa. Ik ben Robin Rotman. In deze podcast van de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid bespreek ik met deskundigen de Europese aanpak van digitale dossiers.
Ik denk niet dat wij ons isoleren, hè, maar je moet wel goed je ogen open houden voor allerlei neveneffecten. Dan kun je dan nog steeds innoveren of gaan alle bedrijven dan elders zitten?
En vandaag hebben we het over de Europese digitale markt. Te gast vandaag Sigrid Johannessen. Zij is hoofd van de economische en klimaatafdeling bij de permanente vertegenwoordiging in Brussel. Elke aflevering neem ik een paar vragen mee van Lulu Hanna, Nina Krijnen en Ron Roosendaal. Dat zijn ambtenaren die vanuit hun Haagse vakgebied interesse hebben in digitale thema's. Dus ik hoop dat je ze een beetje kan helpen. Maar eerst even over jou. Jij werkt hier bij de permanente vertegenwoordiging. Wat doe jij eigenlijk hier in Brussel?
Allereerst welkom. Fijn dat je deze kant op bent gekomen. Ik werk hier sinds 1 juni van dit jaar, dus relatief kort, maar niet helemaal nieuw op dit terrein en evenmin in Brussel. Wat wij op de permanente vertegenwoordiging doen, en dat zegt eigenlijk het woord al, wij vertegenwoordigen Nederland op allerlei Europese dossiers. Als ik het even bij mezelf hou, zijn dat dossiers als digitalisering, interne markt, staatssteun, alles rondom energie, klimaat, consumentenbescherming. Dus een heel breed pakket op economische zaken.
En dan gaat het over belangenbehartiging of het Nederlandse geluid hier ook laten horen of zo? Of
Het is zeker belangenbehartiging. Het is zeker het Nederlandse geluid. Nederland heeft hier hele grote belangen bij. Consumentenbescherming. Hoe zorg je dat je als consument je recht kunt halen als je een probleem hebt met een product dat niet klopt? Daarvoor wordt hier wetgeving ontwikkeld. Omdat wij ook heel veel producten elders uit Europa halen.
Misschien een beetje een lastige vraag, hoor, maar als je het dan hebt over die Europese digitale markt waar we het nu het komende half uur over gaan praten. Hoe verschilt dan het Nederlandse belang met dat van, weet ik veel, een Italiaan of een Spanjaard of een Fransman?
Ja. Je werkt hier met 27 verschillende belangen. Hè? Dus dat is een behoorlijke uitdaging. Daar staat tegenover dat als je die belangen tot één voorstel weet te krijgen waar je allemaal achter staat, je die interne markt hebt. Hè? Dus je kunt bij jezelf je gelijk hebben als één land. Maar de Nederlandse markt is natuurlijk relatief klein. Maar als je dat over honderden miljoenen weet te spreiden, heb je een enorme markt. Een van de grootste ter wereld. Dat doen we in een heel proces. Dus formeel gaat dat via raadswerkgroepen. Iets wat dan het Coreper heet. Wat weer een niveau hoger ligt. Uiteindelijk gaat het naar de Europese Raad. Mm-hmm. Waar onze ministers weer in zitten. Dan is ook het Europees Parlement gaat daarover. En uiteindelijk wordt zo'n voorstel tussen een periode van 2 of 5 jaar goedgekeurd, geïmplementeerd. En dan zitten we met elkaar in een nieuwe wetgeving waar heel veel voordelen uitkomen voor de burger. Dus daar doen we het uiteindelijk voor.
En jouw werk is dan misschien een beetje overleggen met Europarlementariërs, Nederlandse parlementariërs, misschien een beetje bedrijfsleven, belangorganisatie. En daar als een soort spons om dat allemaal op te vangen en daar een beetje bij te sturen waar kan? Is dat een beetje jouw werk?
Ja, wij willen natuurlijk heel goed weten, wat is dan dat Nederlands belang? Hè? Mm-hmm. Dat kan het bedrijfsleven zijn, dat kunnen de consumenten zijn, dat kan ook de wetenschap zijn. Hè? Dus we praten ook met NGO's, hè? Dat kan het milieu zijn. Dus vanuit dat samenstel van allerlei belangen, invalshoeken, kijk je naar een dossier. Kom je ook met een eerste Nederlandse reactie erop. Die is afgestemd met de verschillende departementen. Die is afgestemd uiteindelijk met ons parlement. En dan breng je dat hier in Europa in. En dan begint natuurlijk het feest.
Dan begint het grote politieke spel. Ja, mooi, mooi, mooi. De eerste vraag is van Ron Roosendaal. Hij is kwartiermaker, plaatsvervangend directeur-generaal digitalisering bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. En volgens mij heeft hij een leuke vraag om dit verhaal af te trappen.
We zeggen er is een Europese digitale markt. En in de praktijk, als ik een bedrijf wil beginnen in België, kom ik met papier aan het loket. Is die markt er eigenlijk wel? Of moeten we die niet gewoon allereerst maar eens gaan maken? En wat is dat dan?
Hij begint bij de kern, hè? Is die markt er eigenlijk wel? Want nog steeds, als ik een ondernemer ben, dan kom ik gelijk, als ik ook maar een paar honderd kilometer de grens over ga, ik ga naar België en dan kom ik gelijk met bureaucratie en gedoe. is dat ding er eigenlijk wel, die Europese digitale markt?
Ja, dit is natuurlijk een hele leuke, want dit is ook de digitale overheid. Hè? Als ik kijk naar het voorbeeld dat Ron noemt, hè? Hij was hier onlangs. De digitale markt is natuurlijk nog niet helemaal compleet, dat elke drempel is geslecht. Hè? Dus daar werk je met elkaar aan om al die drempels te identificeren. Die moet je ook horen. Dus als mensen ergens tegenaan lopen, kunnen ze dat melden. Maar de digitale markt in Europa is er wel degelijk. Hè? Nederland is een van de meest geavanceerde landen op dit terrein. Die heel veel heeft gedigitaliseerd. Ook heel veel diensten heeft gedigitaliseerd. Misschien is België nog niet zo ver. Maar dat komt op een gegeven moment natuurlijk ook.
Daar heb je wel vertrouwen in.
Daar heb ik alle vertrouwen in. Ze moeten wel. Want het is uiteindelijk ook je concurrentievoordeel. Het is je investeringsklimaat. En als dat in Nederland heel erg makkelijk en snel gaat. Dat je in Nederland in 2 weken een bedrijf kunt oprichten. Je vergunningen krijgt. Een bankrekening kunt openen. Nou, waar ga je dan liever naartoe? Dus op die manier concurreer je ook weer als lidstaten met elkaar en hou je de vaart erin. Dus het heeft heel veel voordelen om met elkaar die markt verder te perfectioneren.
En dan die Europese digitale markt, waar hebben we het dan over? Gaat dat over webshops? Gaat dat over uitwisseling van producten? Waar gaat het eigenlijk over?
Over eigenlijk alles wat we met elkaar de hele dag al doen, maar niet doorhebben. Die digitale markt is er gewoon. Hè. In principe is Europa gebaseerd op de interne markt. Hè. Vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal. En dit is de digitale vertaling daarvan. Het heeft enorm veel voordelen ons al gebracht in een verlaging van allerlei kosten. Omdat administratieve lasten minder worden. Nou, dat merk je weer in je portemonnee. De digitale markt is eigenlijk al iets wat wij met elkaar voortdurend gebruiken. Als wij iets kopen, een reis. Boeken, weet ik wat, bij een Duits bedrijf. Dat kan allemaal.
Ja? Oké, maar dan komt Ron toch nog een beetje knorrig. Als ik als ondernemer in België aan de slag wil, en dan is het nog maar Belgisch heel dichtbij, als ik in Italië, Frankrijk, wherever, als ik aan de slag wil, dan loop ik tegen allemaal gedoe aan, bureaucratie. Is dat iets waarvan jij zegt, ja, maar daar zijn wij mee aan het werken. Onze Nederlandse ondernemers, over een paar jaar, dat moet makkelijker, beter, soepeler lopen. Is dat een beetje wat je zoekt?
In Nederland doen wij dat goed. België en misschien andere landen kunnen daar nog sneller in zijn. Wij kunnen niet als Nederland België onder druk zetten. Maar we kunnen wel via Europese wetgeving of regelgeving of aanbevelingen zeggen dat een ander land misschien iets sneller zou moeten werken op dit terrein.
Want het is in ieders belang.
Het is in ieders belang. Ja.
Dat ze in Nederland kunnen zaken doen.
Ja, ja.
Hoe anders gaat eigenlijk die Europese digitale markt zich van de niet-Europese digitale markt? Want die zit dus kennelijk ook alles buiten Europa. Wat is dan het verschil? Wat zijn dan die grenzen? Zijn dat morele grenzen? Dat zijn geen fysieke grenzen, want digitale markt die gaat gewoon over grenzen heen. Maar wat voor grenzen zijn dat dan?
Het leuke van digitaal is dat de fysieke grenzen er in principe niet zijn. Hè? Als je geconnect bent, dan kun je tot en met, noem een land of een regio of een bedrijf. Je kunt overal bij via het internet. Nou, dat heeft heel veel voordelen. Er zitten ook bepaalde risico's aan. Hè? Want je krijgt een nieuwe machtsontwikkeling. Hè? Nou, dan komen we eigenlijk bij iets wat de DMA, hè, de Digital Markets Act, is gaan heten. Je hebt een groot aantal bedrijven, tech platforms, waar wij allemaal heel graag gebruik van maken. Hè, van Google tot Facebook tot Amazon. Die een enorme marktmacht hebben over de gehele wereld. Hè, in principe zijn wij erg blij met de diensten van die bedrijven. Maar we zien ook dat zij in de loop der jaren die marktmacht alleen maar verder vergroten. Allerlei samenwerkingsverbanden met andere tech-platforms, waardoor ze die data weer voor eigen voordeel kunnen gebruiken. Dus wat eerst een zich ontwikkelende technologie was, waar iedereen van gebruik maakte, zie je dat zij steeds meer de data gebruiken om nog meer te verdienen. En dat dat niet in een goede verhouding is met nieuwe opkomende bedrijven.
Oké, maar wacht even. Als ik je nou nu hoor praten, zeg je eigenlijk die digitale markt, die is eigenlijk overal. Als een soort natuurwet. Daar hoeven we eigenlijk niks aan te creëren. Dat ding is er gewoon.
Ja.
Dus het gaat een beetje over de maakbaarheid of de verbeterbaarheid van die markt. En het gaat een beetje ook over jouw techreuzen roepen. Er zijn andere delen van de wereld waar ze het minder nauw nemen met de privacy. Dus als je het hebt over de rol van Europa en de Europese digitale markt, gaat het niet over de creatie van die markt. Het gaat over Hoe gaan wij eigenlijk om met die markt? En hoe gaan we om met die data? Hoe gaan wij fundamentele normen en waarden voor ons Europa over privacy, over security, over hoe verhoudt de overheid zich tot de burger? Hoe verhoudt de burger zich tot die platforms? Dat zijn de dingen waar jullie dan mee bezig zijn hier.
Ja, je zou hem dus beter de digitale marktordeningswet hebben kunnen noemen. Hè? Omdat je die markt, je wilt de digitale markt ordenen, maar je hebt ook een Digital Services Act. Mm-hmm. Ja, die zijn als het ware als één pakket ontwikkeld om aan de ene kant te zorgen dat er veel meer, wat dan heet, een level playing field voor bedrijven is, voor nieuwe toetreders. Dat er niet een soort van monopolievorming door een aantal grote bedrijven ontstaat. En aan de andere kant met de Digital Services Act kijk je heel goed van, is die het aanbod van die inhoud, is dat wel veilig? Is het illegaal? Desinformatie? Dus wij zijn eigenlijk als Europa met de wereld meegegroeid en proberen dat beter te ordenen voor onze belangen, voor de belangen van de burger, voor nieuwe bedrijven. Dat zien wij niet in de VS.
Oké, want daar heb jij natuurlijk ook een tijdje gewerkt. Ja. Hè? Ja. Dus dit gaat over welke normen en waarden vinden wij belangrijk en hoe zorgen we ervoor dat we met z'n allen zaken kunnen doen zonder dat die normen en waarden met voeten worden getreden, hoe zeg je dat? Ja, zoiets. Hè? En het gaat over een gelijk speelveld. We willen nieuwe partijen op de markt. We willen eerlijkheid en kansen. Nu komt Ron met een vervolgvraag. Die heeft hij niet ingesproken, maar die heeft hij wel in mijn oor gefluisterd. Dat is een klein vogeltje. Mm-hmm. Moeten we meer EU-industriepolitiek voeren en minder marktordening? Je had het net over marktordening. Dus hij zegt, moeten we niet meer naar de EU-industriepolitiek dan? Is dat niet iets wat we moeten doen?
Dat is weer eigenlijk een heel ander onderwerp dan dit. Mm-hmm. Het heeft er altijd mee te maken. Industriepolitiek is eigenlijk iets waar we ons in Europa, ook in de VS trouwens, ons ver van hebben gehouden. Mm-hmm. Wij zeiden van dat in zekere zin regelt zich heel veel wel. Hè. Wij zorgen dat de industrie kan groeien, betere concurrentiepositie, daar helpen we mee. We zien nu dat in geopolitiek opzicht, dus hele grote blokken als China, de regels die we met elkaar hebben afgesproken niet altijd even serieus nemen.
Op zijn mild gezegd? Ja. Je kijkt er een beetje schalks bij.
Ik probeer het diplomatiek samen te vatten. Ook zien we dat landen die, net zoals wij het democratisch bestel hebben, heel graag onafhankelijk willen zijn, technologisch onafhankelijk willen zijn. Dus grote subsidies geven aan bedrijven. Nou, dat zet het huidige systeem van de interne markt in Europa behoorlijk onder druk. Wij zijn groot geworden door onze interne markt. Wij willen dat in Europa ook goed regelen. Dus wij zorgen dat kleine landen die minder draagkrachtig zijn, niet het onderspit delven tegenover hele grote landen als het gaat om subsidies. Dus we hebben dat allemaal keurig ingeregeld. En dan komt ineens de buitenwereld die denkt, nou, wij halen die bedrijven binnen met megasubsidies. Mm-hmm. Nou, daar gaan we kijken van, moet je dan afspraken maken met die landen, met die regio's op subsidies? Of moeten wij ons eigen bedrijfsleven meer gaan subsidiëren of andere voorwaarden creëren? Dus dat zijn nu echt de gesprekken van hoe zorg je dat je zowel die interne markt goed hebt geordend, voor onszelf, maar ook dat je met de wereld om ons heen kunt blijven concurreren.
Ja, hier wil ik graag meer over horen, maar dat gaan we doen aan de hand van de vraag van Lulu Hanna. Zij is Rijks-e-trainee bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Er is natuurlijk een akkoord over de Digital Markets Act aangekondigd. Maar wat gaat de burger hier nou eigenlijk precies van merken?
Ja, dus dat is die DMA waar je het net over had. Mm-hmm. Waar staan we nu? En wat gaan wij als normale burgers daarvan merken?
Waar staan wij nu? Zowel de DMA als de DSA zijn door het Europees Parlement aangenomen, zoals dat heet. Dus die zijn helemaal akkoord. Daarmee hebben we een enorme cyclus afgesloten. En wordt in het najaar worden die wetten eigenlijk een feit. Ja, dat zijn allemaal juridische procedures. Dan moeten die dingen nog worden geïmplementeerd. Hè. Dus de bedrijven die het betreft krijgen een overgangsperiode. Dus pas in 2023, 2024 wordt het geëffectueerd. Mm-hmm. Hè, want wij stellen nogal wat voorwaarden aan die bedrijven.
Noem eens wat, eventjes voor mijn idee. Je bent dus een inwoner van Nederland. Je bent misschien een ondernemer in Nederland. Wat gaan we merken? DMA, DSA. Neem me eventjes mee naar de toekomst.
De toekomst. De bedrijven die het betreft zijn alleen de hele grote tech platforms.
Mm-hmm.
Ja, dus ik heb even het hier opgezocht. Bedrijven die in de laatste 3 jaar een jaaromzet van 7,5 miljard in de EU hebben gerealiseerd. Ja, dat is nogal wat. Dus heel veel kleine bedrijven die merken hier niks van. In die zin dat zij daar aan moeten gaan voldoen.
Of als ze heel groot groeien, dan gaan ze er wel wat van
dan
merken.
Gaan ze, maar wij doen dit ook om te zorgen dat die bedrijven daar helemaal geen last van krijgen met administratieve lasten. Hè. Dus het is echt waar zo'n marktmacht een feit is. Dat wij zeggen, nou, die bedrijven moeten aan nieuwe voorwaarden voldoen. Hè, dat bijvoorbeeld, ze kunnen niet zomaar weer een ander groot platform kopen die data delen. Die platforms hebben verzameld en dat dan weer doorverkopen in verband met advertenties. Ja, dus we gaan dat allemaal veel beter reguleren. Ook de bedrijven die bijvoorbeeld op een Google, hè, als je zoekt, nou noemen ze iets, koffie. Hè,
lekker, hè, ja.
Dicht bij huis. Hè, dat dan niet die bedrijven zijn die net met Google zaken hebben gedaan, dus tot de top 3 behoren. Laat staan, stel dat Google ook koffieplantages heeft gekocht en dat is Google Koffie. Hè, dus dat wordt allemaal gereguleerd zodat zij geen extra voordeel bij die positie hebben.
Dat is DMA.
Dat is DMA. Wat merkt de burger ervan? Is dat je voortdurend blijft zorgen dat bedrijven, snel groeiende bedrijven, bedrijven in het algemeen, geen achtergestelde positie krijgen door de marktpositie van die grote tech-platforms. He, dus je geeft iedereen een gelijke kans om te adverteren, te blijven groeien, dingen mogelijk te maken. He, dus eigenlijk de macht van een aantal wordt aan banden gelegd, waardoor concurrentie toeneemt. En dat moet uiteindelijk de burger weer in de portemonnee merken.
Dus dat wordt misschien goedkoper. Ga ik ook minder betalen met mijn privacy? Dat soort
Dat is een heel belangrijk punt. Hè. Europa is de eerste geweest die met de privacywetgeving is gekomen. Van wat gebeurt er met jouw data? Aan welke voorwaarden moet het voldoen om gebruikt te worden? Europa heeft toen niet doorgehad dat dat een werking kreeg over de gehele wereld.
Dat is de GDPR, hè, de AVG, de privacywetgeving. Ja. En ik kan me voorstellen dat we in Brussel daar een soort zelfvertrouwen van krijgen. Van ja, zie je wel, als wij besluiten dat wij bepaalde normen waarde belangrijk vinden, wij gaan het in privacywetgeving gieten en we gaan het uitsmeren over Europa, dan gaan ze mee. Dan gaat de rest van de wereld die gaat het ook doen.
Ook omdat onze bedrijven overal ter wereld zitten. Dus dat kreeg een zogenaamde extraterritoriale werking. Ineens moest de VS tegen wil en dank daar ook in mee. En ik zat daar toen en vanuit het Witte Huis onder Trump werd gezegd van aan de ene kant concurreert China ons van de aarde en aan de andere kant bepaalt Europa wat de wetgeving op digitalisering wordt. Dat was echt een grote zorg.
Mm-hmm.
Ze hebben van alles geprobeerd. Dat is daar heel moeilijk omdat ze niet zoals wij hier in Europa een DG Connect hebben. Wetgeving ligt daar bij het congres. Die hebben echt niet de hoeveelheid mensen en denkkracht om dat snel te regelen. Nog afgezien van alle tech-platforms die daar een enorme lobby hebben.
Ja, en dan die DSA.
Ja, de Digital Services Act.
Juist.
Die is er echt om de burger te beschermen tegen zogenaamde illegale content. Denk bijvoorbeeld aan websites die eigenlijk helemaal niet bestaan, het bedrijf. Die gewoon fraudeleuze websites zijn. Of als je iets gekocht hebt dat uit het buitenland komt, maar dat product is bijvoorbeeld helemaal nooit gecheckt. Ja, waar kun je dan reclameren of wat dan ook? Hè, dus wij proberen al die nieuwe stromen in kaart te brengen. Zeker met verkeerde informatie op het web. Dat je kunt zorgen dat dat of snel wordt weggehaald door diezelfde tech-platforms. Of dat je je recht ergens kunt halen. Hè, dus geleidelijk aan groeit Europa mee met hoe het internet in elkaar zit. Aan de goede en aan de slechte kant. En daarmee proberen wij de burger te beschermen.
En dit gaat ook over, deze DMA, DSA, het gaat ook over... Ik ben afgelopen weekend in Rome geweest.
Geweldig.
En dan krijg ik een mooi sms'je van mijn telefoonprovider. En die zegt dat bellen en sms'en eigenlijk net zo duur is als in Nederland. Ja. Dit is in Europa geregeld, toch?
Ja, Roam Like at Home was de slogan. Ik geloof in 2014 is dit aangenomen. Onlangs is het nog een keer voor 10 jaar verlengd. En nou ja, dit merkt iedereen in zijn of haar portemonnee. Waar je vroeger met een rekening van honderden euro's thuis kwam als je hem even op de camping had aangezet. Dat is niet meer zo.
Nee, okay. En zo willen we eigenlijk op allerlei niveaus zorgen dat Europese burgers veel logischer kunnen opereren op die Europese markt.
Ja.
Nou, okay. Nu zegt Ron, die had ook nog een andere vervolgvraag. Die zegt met DMA, DSA en de AI Act. Dat zijn allemaal wetgeving. Die hebben ook NIS 2. Mm-hmm. Nou, er zijn allerlei soorten regelgeving vanuit Europa. Gaat allemaal over digitalisering. Die zegt dan van ja, andere landen, werelddelen volgen ons. Denken we, schuine schreep, hopen we. Gaat dat werken, denk jij? Is dat echt zo wat er gaat gebeuren? Of isoleren we onszelf niet als we niet oppassen?
Ik denk dat het eerder zo werkt zoals waar we het net over hadden. Het krijgt, omdat alles met alles verbonden heeft, krijgt het een werking buiten Europa. Mm-hmm. Ja, dus mensen in andere continenten doen toch mee. Omdat ja, je van bepaalde diensten gebruik maakt. Nou, daarvan zei de VS van wij moeten ons eigen systeem opbouwen. Ja, China doet dat ook in een veel rapper tempo dan de VS. Mm-hmm. Maar met een heel ander norm- en waardestelsel. Dus die hebben ook een AI en een privacywetgeving. Nou ja, ik zou zeggen zoek de verschillen. Hè, van een overheidscentraal toezicht orgaan tot veel meer een democratisch bestel zoals wij dat hier
hebben. Dat was ongeveer het eerste zinnetje waar ambtenaren en voorbereiders van de AI Act, hè, de kunstmatige mm-hmm. intelligentieverordening, mee kwamen is van we willen het in ieder geval niet zoals in China. Dat was ongeveer het eerste ding wat we vonden dat we wilden hebben, toch? Ik zeg het een beetje flauw, een beetje karikaturaal, maar dat was wel... Je belangrijk.
Je moet vooral altijd kijken van wat je wel wilt. Hè? Anders als je kijkt naar wat je niet wilt, dan richt je toch je eigen systeem verkeerd in.
Ja.
Dit is natuurlijk een hele ingewikkelde. Je hebt het over technologie die zich nog lang niet uitontwikkeld heeft. Die staat pas aan het begin. Die probeer je te doorgronden. Daarvoor hebben we in Europa een soort risico calculerend systeem bedacht. Van wat is nu high risk en low risk. En hoe ga je daar dan mee om? Om de burger te waarschuwen. Of te zorgen dat die burger zijn recht weer kan halen. Hè, als dat mis is gegaan. Nou, daar zijn nu enorm veel gesprekken over. Ik denk niet dat wij ons isoleren. He, maar je moet wel goed je ogen open houden voor allerlei neveneffecten. Van kun je dan nog steeds innoveren? Of gaan alle bedrijven dan elders zitten?
Ik heb trouwens ook over die AI Act en de Europese kant daarvan met Jos van der Wijs een leuke podcast opgenomen. Zeer de moeite waard. Hoe gaat Europa zich verhouden tot die andere digitale markten op de wereld? Je noemde het zelfs China en Amerika. Die partijen mogen nog wel meedoen, alleen maar op onze voorwaarden. Is dat eigenlijk hoe die toekomst eruit gaat zien?
Als je als buitenlands niet-Europees bedrijf in Europa, dus ook in Nederland, wil opereren, moet je voldoen aan onze voorwaarden.
En that's it. Ja. Anders doe je niet mee.
Nee.
Okay. Volgende vraag van Nina Krijnen, beleidsmedewerker bij de Task Force Cyber van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Nederland en de EU zijn tegen een verplichting voor bedrijven om data lokaal op te slaan. Landen als bijvoorbeeld China zien dit anders. Wat vind je daarvan?
Het klopt dat wij zeggen van... Het moet eigenlijk gaan om een free flow of data. Mm-hmm. Dat is de beste manier. Zo min mogelijk aan allerlei voorwaarden verbonden. Dus laat dat gewoon tussen continenten et cetera gaan. Tegelijkertijd zeggen wij wel van... Als onze data gebruikt worden, moet dat ook wel bijvoorbeeld aan de GDPR voldoen. He, dus dat is een complicatie of een extra voorwaarde, het hoeft niet per se een complicatie te zijn, op die free flow of data. China heeft een totaal ander bestel. Daar staat op elke hoek van de straat staat een camera. Alles wordt gemonitord, bijgehouden.
Gezichtsherkenning, ja.
Ja, waar je bent. Je hoeft niet alleen een gezicht te herkennen. Je kunt iemand nu ook aan zijn loop herkennen.
Emoties, ja.
Ja. Wat doe je daarmee? Nou, gezichtsherkenning in Europa is uiterst gevoelig. Zoals het er nu uitziet, denk ik ook niet dat er gaat komen. Tegelijkertijd zijn er wel allerlei technologieën. Op onze iPhone is dat ding er al ingeslopen.
Mm. Oké. Ja? Dus dit gaat over de verhouding tussen... dus jij zegt, wat vind je daarvan? Dat is genuanceerd. Ze denken er anders over. We hebben in principe die free flow of data. Maar er zijn vervolgens allerlei factoren. Je kan het complicerende factoren noemen. Je kan het ook beperkende factoren noemen. Dat is natuurlijk niet ongelimiteerd. Er is in een rapport ook nagedacht. Ja. Over eigenlijk, dat gaat over, over de digitale soevereiniteit van Europa, vanuit landen, maar ook van individuen. Dat gaat over zelfbeschikkingsrecht van burgers over hun eigen data. Daar wordt in Europa volgens mij ook nu over nagedacht. Hoe gaan we dat technologisch organiseren?
Ja, nou, ik denk dat ik heel rijk was als ik daar jou nu het antwoord op kon geven.
Dan zit je niet hier bij de permanente vertegenwoordiging.
Bij al die dingen zitten heel veel technologische uitdagingen. Daarom zit er ook vaak een transitietijd bij om dat te realiseren. Al je eigen data bij je houden. Als je alleen al kijkt op één dag wat voor dataspoor je achterlaat. Dat is enorm. Wat er op je telefoon zich bevindt. Nog even terug op China. Volgens mij stond dat vandaag in het nieuws dat TikTok op jouw iPhone kan achterhalen wat voor data daar zitten en dat combineren met de eigen technologieën. Dus wij weten nog niet half wat allemaal mogelijk is. Daarom is dit hele terrein is voortdurend in ontwikkeling. Ik denk in dat opzicht mag je echt blij zijn dat binnen Europa met een Europese Commissie we daar heel scherp op zijn.
Welke kansen zie je eigenlijk voor Nederland met die, met alle thema's waar we het nu over hebben, DMA, DSA, die de Europese digitale markt? Welke kansen zie je er voor ons?
Heel veel. Wij zijn een vergevorderd gedigitaliseerd land. Dat wordt denk ik alleen maar sterker. Het identificeren van waar het nog niet goed gaat is heel belangrijk. Dus ik ben eigenlijk alleen maar blij met voorbeelden waar het nog niet werkt. Want daar kunnen we het verbeteren.
Noem eens wat voorbeelden waarvan je zegt dat is nu de frontlinie waar het over gaat.
Er komt weer een nieuwe Data Act. Van hoe ga je om uiteindelijk met data. Een van de voorbeelden die we net noemden. Dat kan. Eentje is ook van het laten belasting betalen door de grote tech-platforms. Willen we dat? Dat kan gaan bijten met iets wat wij heel erg belangrijk vinden. Zoals netneutraliteit. Mm-hmm. Het is een, laat ik zeggen, vanuit Nederland is een heel voorstel jaren geleden over wat dan netneutraliteit heet. Dat iedereen altijd van het internet gebruik kan maken zonder dat iemand wordt bevoordeeld die
geen
veel betaalt.
Ja.
Ja. Kan dat weer onder druk zetten. Dus je moet al die dingen voortdurend in de gaten houden en dan kijken wat is nu eigenlijk het belangrijkste. Waar gaan wij dan voor als Nederland?
Wij zijn in Nederland goed in innoveren. Wij zijn handige jongens als het gaat over.
En meisjes.
Wij zijn handige jongens en meisjes. Ja, je hebt gelijk. Als het gaat over goede ideeën omzetten in business.
Ja.
Wij zijn niet zo handig in het opschalen van die ideeën. Om dat grootser aan te pakken. Dit heb ik gehoord van Prins Constantijn. Die is hiermee bezig. En die heeft me verteld van, joh, we zijn goed op ondernemers. Denk je dat nu over een paar jaar met al deze Europese regelgeving dat het makkelijker wordt om onze goede ideeën buiten onze landsgrenzen te verspreiden? En dat wij echt belangrijker geworden, ook op economisch niveau, dat we allemaal toffe dingen gaan bedenken en dat we daar groot in gaan worden?
Je zegt een paar dingen. Ik heb hiervoor ook Startup Delta opgericht. Dus ik kende de sequence wel enigszins. Wij zijn goed in het starten van bedrijven. Daar worden we steeds beter in, laat ik het zo zeggen. In het doorgroeien worden wij ook steeds beter. Dus wij hebben een aantal werkelijk fantastische bedrijven. Het is ook echt Nederlands om altijd maar te denken dat het niet zoveel voorstelt. Maar Adyen is een hele bekende, nou, noem maar op. Mm-hmm. Ik denk dat wij een stuk 10 of 15 gewoon echt unicorns of wat daar dichtbij zit in Nederland hebben. In Europa zijn er nu een aantal instrumenten die dat ook gaan versterken. Dus er is of er komt binnenkort een heel groot Europees fonds voor het doorgroeien van die bedrijven. Dat je niet alleen maar 10 miljoen kunt lenen, maar bijvoorbeeld 100 miljoen. En dat was altijd net het probleem. Het probleem zat ook aan de hele vroege starterskant. Maar echt het grootste risico ligt. Nou, mm-hmm. Nederlanders houden niet zoveel van risico. Maar er waren wel altijd zogenaamde angels die dat faciliteerden. Nou, daarvoor heeft EZK weer een fonds bedacht om dat te versterken. Dus gezamenlijk bouwen we daar met elkaar langzamerhand aan. Een aantal jaren geleden zei de VS, met name California Silicon Valley, van, nou, we hebben geen interesse in Europa. Nu hebben bijna al die bedrijven hun satelliet in Europa gezet. Dus je ziet die ontwikkeling, het gaat steeds beter. En dat is mede ook met de enorme inzet van Constantijn natuurlijk hierop.
Waarom schreven we eigenlijk niet naar een hele grote wereldwijde digitale markt? Als het op onze voorwaarden gebeurt natuurlijk. Hè?
Ik denk dat we ons ook heel goed moeten realiseren dat er zo'n enorme diversiteit is in landen, in systemen en ook een enorme concurrentie. In het kader van globalisering was dat eigenlijk iets waar we naartoe wilden werken. En je ziet nu veel meer een fragmentatie. Dat economische markt is ook geopolitieke macht. Ja, dus het kan ook worden ingezet als wapen.
Degene die de technologie mastert, mastert ook de geopolitiek? Is dat eigenlijk wat je zegt?
Ja, voor een aantal technologieën geldt dat zeker. Hè? Quantum AI, alles rondom semicon. Wil niet zeggen dat je overal op zelfvoorzienend moet zijn. Je kunt zeker juist in hele goede samenwerkingsverbanden met allerlei partnerlanden gaan samenwerken hierop. Maar je moet ook kijken van waar loopt het wat minder soepel en wat zijn de ambities van andere werelddelen.
Als ik jou nou goed beluister, gaat het niet zozeer om over. Het gaat vooral over de normen en waarden die wij belangrijk vinden. En die proberen te verdedigen en ervoor te zorgen dat die in onze markt terechtkomen. Zeg ik dat goed? Dus dat is vooral belangrijk. En dan wie er mee wil doen, die mag. Maar wel onder die voorwaarden. Moet er op technologisch vlak in Europa nog iets gebeuren om dat te versterken?
Dat is een hele goede vraag. Dus dat is precies waar we nu mee bezig zijn. Bijvoorbeeld met een Chips Act. Te kijken op welke terreinen extra financiering nodig is. Hè, of ecosysteem bouwen. Ook in Nederland zijn we bezig met groeifondsen. Hè, dus je slaat de spijker op zijn kop. Juist op een aantal technologieën willen we meer investeren. Daar een sterkere positie op krijgen. En niet alleen beter concurreren, maar ook minder afhankelijk zijn van andere, misschien minder goed bedoelende landen.
Jij loopt al een tijdje in jouw carrière voorop, hè, als het gaat over dit soort ontwikkelingen. Jij hebt volgens mij samengewerkt met Nelly Kroes.
Klopt, ja.
Jij hebt in Amerika gezeten.
In Washington, op de Nederlandse ambassade.
Je hebt nu hier een belangrijke nieuwe baan. Vind je het leuk?
Ik vind het geweldig.
Heb je het ineens in?
Super, ja.
Ja, ja, ja. Nou, dankjewel voor je tijd. Sigrid Johannessen, hoofd van de Economische en Klimaatafdeling bij de Permanente Vertegenwoordiging hier in Brussel. Dank ook Lulu Hanna, Nina Krijnen en Ron Roosendaal. Ze duiken ook op in een andere podcast die ik heb gemaakt over digitaal Europa, over AI, over soevereiniteit. Hartstikke interessant. Luister die podcast. Ga daarvoor naar it-academieoverheid.nl of je favoriete podcast-app. Sigrid, dankjewel.
Graag gedaan.